Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep is woedend nadat deze week duidelijk werd dat er een onderzoek komt naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in haar periode als Kamervoorzitter. Ariep is niet van plan om daar aan mee te werken en stelt dat Kamervoorzitter Vera Bergkamp haar een dolk in de rug steekt. Wat is hier nu precies aan de hand? En Johan Remkens komt woensdag met zijn bevindingen over de stikstofcrisis, presenteert de gespreksleider straks een oplossing voor dit probleem. Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja Hans, we weten dat er in de politieke vergaderingen het er ook soms hard aan toe kan gaan. Als ik jou dan een idioot noem, voel jij je dan bedreigd?
Nou, bedreigd niet, maar ik überhaupt, als je eens even, moet je eens voorstellen dat de Tweede Kamer, die voelt zich dus genoodzaakt om in het eigen reglement op te gaan nemen dat je elkaar niet mag gaan bedreigen. Ik bedoel, als je er alleen al over nadenkt, het is toch echt ongelooflijk. Wat een bizar land zijn we toch geworden.
Het is wel een beetje schoolpleinregeltjes, toch?
Absoluut. Ja, absoluut. Ja, nou ja, schoolpleinregeltjes, maar blijkbaar vinden Kamerleden het nodig. En alleen dat al vind ik echt zo'n vervelend teken van deze tijd.
Is het een teken van de tijd, inderdaad?
Nou ja, kijk, het is een volksvertegenwoordiging, hè? Dus ze vertegenwoordigen het volk. En laten we eerlijk wezen, ik word af en toe ook niet heel erg vrolijk van de staat van ons land, waarin werkelijk iedereen narcistisch en verongelijkt rondloopt en alleen maar boos is tegen elkaar. We hebben wel eens vrolijke tijden meegemaakt, toch?
Ja, het is wel wat verruwd en verhard. Kijk, ik weet dat dit is allemaal, hè, deze week was er een debat in de Tweede Kamer over de omgangsvormen in de Tweede Kamer. En dan gaat nu in de spelregeltjes worden vastgelegd dat je elkaar niet meer mag bedreigen. Nou, dat dat nodig is, daar kun je inderdaad iets van vinden. Directe aanleiding is dat zeg maar de uithaal van Pepijn van Houwelingen naar Sjoerd Sjoerdsma van D66. Dat die zei van, er komen tribunalen. Ja, toen dat werd gezegd, toen zaten we ook wel een beetje van, nou, moet je dit aandacht geven, weet je wel? Als medium ook, moet je dit aandacht geven of moet je het negeren? Is het heel raar? Is het? Maar ja, kijk, een paar maanden later in een rechtszaak bleek dat een bedreiger of iemand die Sjoerdsma had bedreigd, dat er een link te leggen viel tussen die tribunale uitspraak en die bedreigingen. En ja, dan blijkt misschien dan toch wel weer de noodzaak dat je de regels wat aanscherpt. Maar het zegt vooral alles over de normen die de Tweede Kamer zichzelf stelt. Hè? Dus wat je zelf zegt, het begint toch wel.
Ja, donderdag ging het dus vrij lang ook over idioot. Het lijkt me toch, wij spreken elkaar toch ook niet aan met idioot. Dat is gewoon ook niet een manier waarop je met elkaar converseert.
Ja, zeg ik elke dag tegen Tobias.
Ja, maar iets is, ja, jij en ik, er zagen geen camera's op. Maar iets is idioot en jij bent een idioot. Dat is een wereld van verschil natuurlijk. En ja, het is wel het verschil is heel klein ook natuurlijk. Ja. Dus, ja.
Nou ja, het zegt ook iets, overigens, maar we komen dadelijk nog op Darrel Ariep Bergkamp. Het zegt ook iets over de onvrede in de Tweede Kamer met hoe de vergaderingen worden geleid. Want je kunt je namelijk met het huidige reglement, dit is nog niet aangepast, met het huidige reglement kun je ook gewoon ingrijpen als iemand zegt, ik ga je te grazen nemen. Ja, een dreigement. Dat de Kamer het blijkbaar nodig vindt het nog eens een keer expliciet te benoemen. En daarmee als argument wat ze daarbij dragen. Ja, dan geven we de Kamervoorzitter meer handvaten om in te grijpen. Daarmee kun je eigenlijk ook wel een beetje aflezen dat de Kamerleden vinden dat de huidige Kamervoorzitter haar werk niet goed doet.
Ja, over Vera Bergkamp straks veel meer. Er was meer nieuws deze week.
Wat betaalt u eigenlijk zelf per maand aan energie?
Hier al beneden dat plafond wat we nu van plan zijn, daar zit ik onder.
Als nou mensen zeggen, waar was die Rutte? En had je niet, dan is dat meestal terechte kritiek.
Maar hoe lang is het gezond voor een democratie om dezelfde premier te hebben?
Dat is uiteindelijk aan de kiezer. Dat is uiteindelijk aan de kiezer.
Maar ik ken u als iemand die dat vak buitengewoon serieus neemt.
Ja, maar het is allebei. Het is de kiezer die moet zeggen, heb ik nog vertrouwen in die man of in die vrouw? In dit geval aan die man. En twee, die man in dit geval die zichzelf de vraag moet stellen, heb ik de energie en de plannen en de ervaring om door te gaan?
Ja.
Bij de miljoen mensen keken afgelopen maandag naar Op1, waar Sven Kokkelman premier Rutte interviewde. Ja, zulke lange interviews duurden bijna een uur. Dat zien we toch niet zo vaak buiten campagnetijd?
Nee, Rutte heeft er wel een paar gedaan, ook rond Prinsjesdag. Hè. Hij deed een interview bij Eén Vandaag. Hij deed nog iets apart voor de NOS. Want dat doet hij meestal altijd wel, maar nu nam hij er iets meer de tijd voor. Ja, het komt allemaal vanuit het verwijt voort dat Rutte onzichtbaar is geweest. Hè? Dat we zoveel crisis hebben in het land. Stikstof, wonen, asiel, nu de oorlog, energiecrisis. En dat hij zich te weinig heeft laten zien. Nou, die klacht hoorde je deze zomer aanzwellen. Die komt overigens eens in de zoveel tijd. Hè? Ik kan me nog eerdere periodes herinneren. Dat je had zelfs een keer de hashtag waar is Rutte. Nou, ik weet niet meer precies waar het over ging. Maar ik weet wel dat er over waar de crisis over ging. Maar ik weet wel dat het erover ging dat Rutte onvindbaar zou zijn. Dus bij de Rijksvoorlichtingsdienst hebben ze een beetje mokkend ingestemd met oké, we moeten hem blijkbaar vaker voor een camera duwen. En ze zeggen er dan nog wel bij van ja, maar luister eens, toen die boeren bezocht deze zomer, waren er ook gewoon cameraploegen mee. Alleen ja, kennelijk toch te weinig. Dus we gaan hem wat meer in de etalage zetten. En daar is dit interview uit voortgekomen. Dus ja, het is opmerkelijk, maar het appelleert aan het ja, wat je vaak hoort in de Tweede Kamer, hè, van waar is de regie? Waar is het leiderschap? En ja, dan laat hij het zien en dan zeggen ze vaak, nou, dit is precies wat we niet wilden horen. Hè. Dus je kan het nooit helemaal winnen. Maar
ik vind ik heb eerlijk gezegd, ik vind deze discussie ook echt, echt heel ongemakkelijk. Omdat, Tobias zegt terecht, het is vooral, hij doet dit eigenlijk vooral omdat er vanuit de Tweede Kamer voortdurend wordt geroepen, oh, waar is de premier? De premier moet de regie nemen. Maar het rare is dat de Tweede Kamer hiermee eigenlijk impliciet van onze eerste minister vraagt dat hij een soort van presidentiële rol op zich neemt. Zo van, jij bent de baas in het land, dus jij moet alles oplossen. Terwijl dat is staatsrechtelijk helemaal niet de rol van de eerste minister. Hij heeft niet meer macht, staatsrechtelijk gezien, dan de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Verkeer en Waterstaat. Ik bedoel, het kabinet, ja, daar is hij weliswaar, hij zit die vergaderingen voor, maar hij is niet de baas van het land. En ik word altijd een beetje ongemakkelijk van het zoveel macht toedichten aan één persoon. Wat de Tweede Kamer doet. En dat vind ik eigenlijk van de Tweede Kamer heel gek.
Nou, het zegt ook iets over de onmacht van de Tweede Kamer zelf. Hè. Als je kennelijk vraagt om een regiefunctie, dan is blijkbaar de Tweede Kamer niet in staat om zelf iets in meerderheid te poneren of neer te leggen. Hè. Dus toont ook wel een beetje de onmacht van de Tweede Kamer zelf.
Dat was dan de aanleiding voor dit interview. Hij zit daar een uur. Jullie zitten te kijken, neem ik aan. Zijn jullie dan nog verrast? Werden daar nog dingen gezegd waarvan
nee,
je denkt, hey,
joh. Nee, ik geef je een briefje over een week. Weet niemand dit meer. Echt totale.
Maar Sven Kokkelman bedoelt, die staat bekend om die harde interviews, de quotes die daaruit komen.
Ja, maar wat had je dan verwacht? Dat is een
beetje. Nee, maar wacht, dit is ook Rutte. Hè? Want kijk, noem een politicus die meer is geïnterviewd dan Rutte. Die bestaat niet. Kijk, wij hebben het ook wel eens over. Rutte wordt alsmaar beter, want wij oefenen ons helemaal kapot op hem met onze interviews. En wij worden niet beter, want wij trainen, niemand traint, heeft zoveel mediatraining door onszelf als Mark Rutte. Dus je kan hem tegen Sven Kokkelman zetten. Nou, zet hem tegenover een tribunaal en je krijgt er niet meer uit, hoor. Het is echt.
Wat zeg je nou?
Ja, sorry, dat had ik niet moeten. Ik neem het terug.
Jullie hebben ook niet. Oh, maar Sven, stel dan deze vraag. Jullie zitten niet
prima interview volgens mij. Maar hij heeft gewoon een aantal laadjes en daar zitten antwoorden in. Die trekt hij open en die krijg je dan ook. Ja.
Dus er was ook niks te winnen voor Sven Kokkelman.
Het is heel lastig. Het ligt er ook. Maar net, wat wil je horen van de premier? Ja, hij kan geen dingen zeggen. Nee. Die. Ja, we willen vaak dingen horen van de premier. Zo van, hè, kom met een oplossing. Die heeft hij niet.
Nee, en het lullige is ook nog eens, het verwijt hierbij was, hij brengt de oorlog te weinig ter sprake, hè, en de gevolgen van de oorlog. En dat is, kijk, dat verwijt is ook, ik snap het ergens wel, maar als je bijvoorbeeld, en niemand doet dat volgens mij, maar als je naar de persconferentie kijkt op vrijdagmiddag na de ministerraad, dan beginnen zijn inleidingen. Hij vertelt dan altijd eventjes waar in de ministerraad ongeveer over is gesproken, welke onderwerpen die week speelden. En dan begint hij eigenlijk altijd met de oorlog de laatste maanden. Alleen ja, niemand ziet dat. Niemand gaat in die saaie statements van Rutte naar de ministerraad zitten kijken. Je valt erbij in slaap. Het is ook wel, ja, hij doet het wel, maar niet voor op de juiste kanalen. Nu heeft hij het een keer gedaan waar bijna een miljoen mensen naar kijken. En nou ja, dat is dus opdracht. He tikt de box, zou je zeggen. Opdracht voldaan.
Tijdens dat interview, dat was in het Catshuis. Buiten het Catshuis verzamelden zich allerlei boeren. Daarmee ging Rutte na afloop nog even in gesprek. Is duidelijk wat daar eigenlijk is verteld?
Nee, er stond geen camera op. Maar je kan je ongeveer wel voorstellen. Er zijn ook wel van dat soort gesprekken geweest waar wel een camera bij was. En dan wordt het soms netelig. Hè? Ik kan me één boer herinneren die echt gewoon zei van, het eerste wat hij zei was, ik zeg het maar meteen, jouw hele persoon staat mij niet aan. Nou, toen moest het gesprek nog beginnen. Maar Ja, ook dat. Dat is ook niet de eerste keer.
Je slaat Rutte niet zo makkelijk uit het veld met zo'n opmerking.
Nee. Blijft dan toch wel het gesprek aangaan. Dus dat bekleist er uiteindelijk niet zo.
En hij zal ongetwijfeld hebben gezegd tegen de boeren. We hebben oog voor jullie problemen. Volgende week komt er een advies van Johan Remkes. Wacht dat nog even af.
Ja, Johan Remkes die presenteert woensdag inderdaad zijn bevindingen na die gesprekken die hij heeft gevoerd met de boerenpartijen en met het kabinet. Een maand geleden eindigde dat zo.
We hebben natuurlijk vandaag geen definitieve resultaat.
Dit was dan ook een gesprek wat bij tijd en wijle pittig was.
Er is in ieder geval voor uitgang geboekt.
Een positieve houding naar ons als agrarische partijen en naar al onze boeren toe.
We gaan met elkaar verder, dingen uitwerken, over dingen praten.
De bal ligt nu bij Remkes en het kabinet.
Ja, die bal werd eind augustus dus bij Remkes gelegd.
Nou, eigenlijk al zelfs wat eerder. En wat je ziet in de afgelopen zomer is er een hele rare ontwikkeling geweest over wat nou de rol van Remkes was. Want toen die werd ingesteld, hè, dat was nog voor de zomer, hè, de Tweede Kamer zei, joh, kom met een bemiddelaar, hè, al die boeren die waren het land aan het blokkeren, kom met een bemiddelaar om het gesprek weer op gang te krijgen. Toen mocht Remkes van het kabinet pertinent geen bemiddelaar heten, want het moest niet, we moesten niet de indruk wekken dat er iets te onderhandelen viel. En inmiddels is dat in de loop van de zomer, ik geloof dat Sigrid Kaag nog één keer heeft benadrukt dat Remkes geen bemiddelaar heet, maar een gespreksleider. Maar hij is gewoon een bemiddelaar geworden en iedereen wacht nu af op een soort van compromisachtig advies waar hij mee komt in de hoop dat daar de problemen een klein beetje mee kunnen worden opgelost.
Geen taboes, hè?
Geen taboes.
Geen taboes. Ja. Ja, nou, en in Den Haag betekent dat, dan mag je dus overal over onderhandelen. Dan kan alles te sprake komen. Ook de stikstofdoelen, ook de KDW's. Noem het maar op. Remkes heeft gewoon in de loop der tijd die ruimte verworven. En kijk, het is een beetje een black box waar die mee komt woensdag. Maar
zelfs die ministers weten het dus niet.
Hoe kan dat eigenlijk? Want alles lekt uit in Den Haag.
Ja, de Den Haag is een vergiet.
Ja, omdat Johan Remkes toch net iets anders is dan andere mensen. Die is gewoon stront eigenwijs. En zoals minister Staghouwer, toen hij nog minister van Landbouw was, voor zijn aftreden een keer tegen me zei, nou ja, één ding weten we zeker van Johan Remkes. Die is zo eigenwijs, die gaat niet, als hij dadelijk met zijn advies komt of met zijn ding waarmee hij komt, want of het een advies mag heten, dat weten we zelfs niet iets. Hij komt met iets. En dat iets, één ding weten we zeker, dat zal niet bestaan uit, god, wat heeft het kabinet er toch geweldig opgeschreven in het regeerakkoord. We gaan het allemaal precies zo doen. Nee, dat is ook zo. Remkes weet best veel van deze problematiek. Hij heeft in het verleden een commissie voorgezeten die onder andere over de stikstofproblematiek heeft geadviseerd. Hè, Nederland, niet alles kan in Nederland meer. Die man weet heel veel en die man die heeft heel veel gesprekken gevoerd afgelopen zomer. En die gaat met iets komen, maar één ding weet ik zeker, het zal niet zijn, we gaan het regeerakkoord van A tot Z uitvoeren. Dus daar komt iets. Iedereen kijkt natuurlijk naar, want dat is door Wopke Hoekstra deze zomer op scherp gezet. En moeten we vasthouden aan die deadline die we hebben afgesproken in het regeerakkoord van 2030, moet het stikstofprobleem zijn opgelost. Iedereen weet dat juridisch gezien daar eigenlijk de enige speelruimte zit waar je die Remkes heeft en het kabinet ook heeft. Dus ik vermoed dat Remkes met iets zou komen als laten we nu heel snel beginnen met het oplossen van het probleem. En dan kijken we wel hoe ver we komen. Laten we ernaar streven 2030 te halen. Maar als het 2031 wordt of 2032, jongens, laten we daar elkaar nog niet de hersens over inslaan.
Ja, afgelopen zomer ging het natuurlijk ook nog veel over innovaties. Daar is in de afgelopen weken ook wel het een en ander om gebeurd, hè? De oplossing van Remkes zal niet volledig zijn. Jongens, laten we inzetten op innovatie.
Nee, al moet ik er wel bij zeggen dat, want jij refereert nu aan een uitspraak van de rechter die een aantal van die zogeheten schone stallen of emissievrije stallen heeft afgekeurd. Hè. Dat ging om één bepaald type stal. De rechter heeft er heel duidelijk bij gezet. Dat geldt niet voor al die andere type emissievrije stallen, want we hebben er heel veel van in Nederland. Dit ging om een specifieke zaak in de provincie Utrecht bij 6 varkenshouders. Het kabinet zal echt nog wel gaan proberen om een deel van de oplossing met innovatie te vinden. Want ja, als je dat niet doet namelijk, als je niet zegt, nou jongens, we gaan kijken naar manieren waarop we bijvoorbeeld in de veehouderij ervoor kunnen zorgen dat al die ammoniak uit de mest in de natuur terechtkomt. Hè, door bijvoorbeeld in stalvloeren de poep en de pies van elkaar te scheiden, zeg maar beter. Want met name daardoor krijg je heel veel ammoniakuitstoot. Als je dat niet doet, als je daar niet op inzet, ja, dan moeten er nog meer boeren weg. Nou, en dat willen we ook niet.
We wachten dus allemaal woensdag af, ook het kabinet. Je refereerde net al even aan de ruzie tussen het CDA en D66 binnen het kabinet. Er liggen meer dingen in die ijskast, want we hebben ook nog geen minister van Landbouw, een nieuwe.
Nee. Het moet ergens een vriezer zijn waar die persoon nu in zit. Want kijk, bij ChristenUnie hoor je dat er iemand is gevonden en dat een verrassende keuze gaat zijn.
Een verrassende keuze. Ja, jullie zullen versteld staan.
Ja, nou, heel bijzonder. Maar diegene die zit dus blijkbaar... Ja, in de ijskast of op sterk water. Want waar Remkes mee komt, dat is zeg maar de speelruimte waar die landbouwminister mee moet gaan werken. Dus die, ja, dat is ook een beetje raar natuurlijk. Want als je hem nu belt en zegt van, joh, wat wordt mijn functie? Dan zeggen ze, nou ja, jouw functie, die wordt grotendeels bepaald over...
Luisteren naar wat Johan dadelijk zegt.
Wat Johan zegt op woensdag. Dus dat is een hele rare crux. Maar blijkbaar is er iemand gek genoeg gevonden om dat te doen. En ja.
Ja, of die persoon heeft gezegd, luister, ik wil er best over nadenken, maar ik wacht toch eerst even af waar Johan Remkes mee komt.
Als het onmogelijk wordt.
Dan, voordat ik mij daaraan committeer. Dat zou ook best... Dus het zou mij niet verbazen als de benoeming van die nieuwe minister over, wat is het, 5 oktober? Als je Remkes komt, dus volgende week woensdag.
Dat we donderdag een nieuwe minister hebben.
Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen. Dat diegene het dan niet wil en dat we...
nog langer moeten wachten.
Ja, en dan is er stront aan de knik. En dan duurt het langer. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Maar het is wel een rare figuur. Hè? Want normaal weet je als minister wat het regeerakkoord ongeveer wordt. En dan lees je dat nog eens een keer op het moment dat het er ligt. En dan weet je van, nou, oké, dit is mijn opdracht. Kan ik in mijn werk? Kan ik in mijn leven? Weet je wel? Sluit het een beetje aan met mijn eigen normen en waarden. Maar nu is dat helemaal toch afhankelijk van woensdag, van Remkes.
Ja, die rol van Remkes is toch opvallend. Hè? Ik heb eerder dit jaar al gehoord van, moeten we Remkes niet gewoon de sleutels van een torentje geven? Want hij bepaalt toch uiteindelijk alles. Het is toch eigenlijk heel raar dat een externe partij zoveel invloed heeft op kabinetsbeleid.
Ja, het zegt iets over de machteloosheid van de politiek zelf. Hè? Dus de onmogelijke positie waarin de minister zelf zat, zegt ook iets over de moeizame verhouding binnen de coalitie. Hè, waarbij D66 heel erg drukt op die 2030 liggen ook gewoon... Ik bedoel, daar is gewoon een akkoord over. Dus het is politiek gezien ook gewoon ingewikkeld dat je dan een derde scheidsrechter erbij haalt.
Om het regeerakkoord open te breken. Want dat is eigenlijk wat hij gaat
open
doen.
Te breken. Ja. Ja,
althans, dat vermoeden we.
Ja, dus dat is op zich nog wel... te begrijpen. En ja, vergeet niet, kijk, niet alles wat Remkes aanraakt verandert in goud. Hè. Laten we het ook niet te mythisch maken. Maar
het was een hele slechte minister van Binnenlandse Zaken destijds. Dat zijn we allemaal even vergeten.
Ja. Maar die laatste keer, de vorming van dit kabinet, ja, dat kwam in een eindfase waarin GroenLinks toch nog in beeld was en PvdA toch nog in beeld was. En toen kwam Remkes binnen. Nou, ze hadden hun koffie nog niet op. Of hij zei, jongens, hou nou eens op met dat geëmmer en gezeven hier zo. Gaan we nu formeren? Nou ja, en binnen een paar weken was het geklaard.
Het is een soort schoolmeester in een kleuterklas.
Ja. Misschien is het ook wel wat oude mensen wel vaak dat die beleefdheidsfilter zo langzaam een beetje verdwijnt. Dat helpt het proces een beetje versnellen.
Zeker. En je kan veel van Remkes zeggen, maar hij is zo gepokt en gemazeld in alle functies die hij heeft gehad in Den Haag en daarbuiten, politiek en bestuurlijk. Hij weet natuurlijk precies waar tot hoever hij kan gaan zonder dat hij een nieuwe kabinetscrisis veroorzaakt.
Ja, want dat is vooral. Je moet niet een conclusie neerleggen wat heel veel brokken gaat maken. Nee. En ik denk dat ze erop rekenen dat kan
hij wel. Ja.
Het ging er afgelopen donderdag heftig aan toe tussen oud-Kamervoorzitter Khadija Hariep en haar opvolgster Verre Bergkamp.
We zijn er niet over één nacht ijs gegaan. Dit is iets waar we al voor Prinsjesdag een advies hebben gevraagd van de landsadvocaat.
Ik schrok natuurlijk van zo'n onderzoek. Ik weet van niks. Tot nu toe hoor ik via de media wat over mij wordt beweerd. Maar er is met mij niet van tevoren over gesproken.
Ik wil daarbij wel aangeven dat ik het betreur dat het advies van de landsadvocaat gelekt is. Dat is niet netjes. Zo hoort het ook niet. Het presidium heeft wel geprobeerd na zeg maar, de vergadering een overleg te plannen met mevrouw Hariep. Dat is tot nu toe niet gelukt. Ik heb gisteravond ook nog pogingen gedaan. Er ligt nu een verzoek voor vanavond. Dat is natuurlijk wel belangrijk om ook met elkaar aan tafel te zitten.
Gaat u nu alsnog met voorzitter Bergkamp praten? Nee, dat ga ik niet doen. Als ik kijk wat er afgelopen 24 uur over me heen is gestort, dan heeft zo'n gesprek gewoon een politieke afrekening en daar werk ik niet aan mee.
Je noemt het een politieke afrekening? Door wie?
Door mevrouw Bergkamp.
Ik snap alle emoties, maar ik werp dat echt verre van mij.
Dit is precies waar burgers een hekel aan hebben. Dat je met elkaar bezig bent, dat je elkaar messen in de rug steekt, roddel en achterklap. Het is een onveilig en een giftige omgeving.
Ja. Zie daar maar eens uit te komen. Ja. Nee, de korte variant van dit verhaal is natuurlijk... er liggen klachten tegen Ariep.
Anoniem.
Uit haar periode dat zij kamervoorzitter was. Dat zij een onveilige werksituatie heeft doen bestaan. En dat, dan moet je je voorstellen, schreeuwen, lelijk doen, snauwen. Mensen naar een demotie geven zonder echte reden. Dat soort dingen. En dat... Vera Bergkamp, inmiddels haar opvolger, die klachten nu heeft gekregen. Dat ze advies heeft ingewonnen bij de landsadvocaat. En dat die heeft gezegd, jongens, dat moeten jullie laten onderzoeken. Dat is de korte versie. Maar wat hier speelt, is eigenlijk een langlopende vete tussen die twee. En dat stamt al helemaal uit de tijd dat Ariep nog voorzitter was. Er verhalen opdoken, anoniem. Via RTL Nieuws bracht toen een stevig stuk over dat zij niet gepruimd werd, dat ze fouten maakte, dat ze eigenlijk weg moest. Terwijl Ariep toen net bezig was om voor haar tweede termijn Kamervoorzitter te worden. En nou, toen kwam die verkiezing en de coalitiepartijen hebben gekozen voor Vera Bergkamp. Dus Ariep verloor haar baantje als Kamervoorzitter en het werd Bergkamp. Nou, bij Ariep zegt ze nu... heeft dat heel veel kwaad bloed gezet. Zij zegt, ja, dat was een smerige handjeklap afspraak van de coalitie. Dat ging niet over wie de beste Kamervoorzitter was, maar gewoon, ze hebben hun eigen paard gekozen. Ja. Hè?
En Ariep beschuldigt Bergkamp er ook van achter dat anonieme klagen over haar te
ja,
zitten destijds.
Ja, precies. Ja. En nou ja, de tijd is verder gegaan en nu is er op enig moment is er de lagen inderdaad bij de OR van de Tweede Kamer, want de Tweede Kamer is ook gewoon...
De OR?
Ja, de ondernemingsraad. De Tweede Kamer is ook gewoon een groot bedrijf. Hè. Er werken gewoon bodes, tolken, chauffeurs, nou ja, enzovoort, de administratieve krachten. Het is gewoon een groot bedrijf. En er lagen zeker tien klachten bij de ondernemingsraad over gedrag van Ariep. Maar daar is eigenlijk... Kijk, Ariep heeft wel eens iemand bij zich geroepen, gezegd van, joh, wat is het probleem? Nou, ik vind dat je wel of geen gelijk hebt. Daar is eigenlijk verder geen onderzoek naar gedaan. En nu kwam Ariep in juli, werd zij aangesteld als voorzitter van een commissie die voorbereidend werk gaat doen als er een parlementaire commissie over corona komt. En dat betekent dat ze weer contact ging krijgen met ambtenaren. Nou, toen hebben twee ambtenaren anoniem een brief geschreven aan de Tweede Kamer gezegd van, joh, wij dachten dat we van eraf waren. Maar nu is ze weer chefje van iets gemaakt en wij gaan weer met haar te maken krijgen. Vinden wij niet prettig gezien het verleden. Ja, en daar heeft het presidium, dat is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, daar zitten Kamerleden in, die hebben gezegd, oké, dit is zo serieus, dit moeten we laten, moeten we voorleggen aan de landsadvocaat met de vraag van, joh, moeten we hier iets mee? Ja. En dat hier, is een unicum, hè? Dat is nog nooit gebeurd. Ja,
en hier begrijp ik dus de woede van Ariep wel. Om twee redenen. A, het is natuurlijk best wel raar dat als er bij Bergkamp twee anonieme klachten binnenkomen over het gedrag van een collega, hè, want het zijn gewoon collega's, zijn allebei Kamerleden, dat je niet eerst even Ariep bij je roept en zegt van, joh, luister eens, ik heb hier anonieme klachten, hoe zit het? Dat is, hè, je gaat meteen de landsadvocaat inschakelen voor een advies. Dat advies dat komt van, nou, ik zou het verder laten onderzoeken. Dat laat je uitlekken. Althans, we weten niet of Bergkamp dat heeft gedaan. Maar het moet iemand zijn geweest uit het presidium. Want ze hadden net besloten dat ze na de onderzoek zouden gaan doen. En het stond meteen in NRC. Dus iemand heeft het meteen doorgezet. En dat doe je om Ariep maximaal te beschadigen. Want Ariep is eigenlijk nu al schuldig gemaakt voor grensoverschrijdend gedrag. Wat dat dan ook mag zijn. Heeft ze een keer lelijk gedaan tegen een ambtenaar? Heeft ze een klap gegeven? We weten het niet. Maar ze kan zich, je kunt je niet verdedigen tegen anonieme beschuldigingen. En haar nu lopende dat onderzoek is haar werk als Kamerlid en als voorzitter van die voorbereidende commissie naar de parlementaire enquête coronabeleid eigenlijk onmogelijk gemaakt. Dus ja, het is wel een actie maximale beschadiging Ariep geweest.
Wat zou daar dan de reden van zijn? Waarom zou iemand
ze heeft heel veel kwaad bloed gezet tijdens haar kamervoorzitterschap bij ambtenaren. Overigens, hier moet ik het wel heel even opnemen voor Ariep. Ariep heeft, toen zij Kamervoorzitter was, de uitdrukkelijke opdracht meegekregen van de Tweede Kamer. Zorg dat je dat ambtenarenapparaat weer een beetje aan de praat kreeg. Want het was, eerlijk is eerlijk, wij, Tobias en ik, lopen allebei al wat langer rond in de Tweede Kamer. Het is af en toe echt net een sociale werkplaats. Serieus, daar worden de kantjes van afgelopen. Alcoholgebruik was bij sommige collega's die we daar zagen rondlopen echt heel hoog. Dat daar de bezem een beetje doorheen ging, dat was echt wel nodig. En dat heeft Ariep gedaan. En dat heeft ze... Misschien wel, maar goed, dat weten we dus niet. Op een manier gedaan die over de grens is gegaan. Dat moet dan blijken. Maar ja, dat ze heeft ingegrepen, dat was wel nodig hoor, Thomas. Ja.
En wat meespeelt is, Zeker sinds vorige week, nadat het kabinet wegliep over die spionnenopmerking van Baudet. Kijk, Bergkamp ligt gewoon onder vuur. Ze leidt de vergaderingen niet strak genoeg, is de klacht. En dan krijg je de hele simpele reflex van, als zij dan misschien geen geschikte Kamervoorzitter is, wie dan wel? En dan wordt er ook nog eens teruggekeken naar Ariep. Nou, die Ariep was zo slecht nog niet. Die verhaaltjes las je zo her en der een beetje. Je hoorde daarover gepraat worden, ook in de Tweede Kamer. En of dat nou meespeelt of niet, maar De dreiging van die comeback, ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken. Kijk, dat Ariep weer Kamervoorzitter zou zijn geworden, ik weet het niet. Maar alleen al de kift dat Ariep beter werd geacht dan Bergkamp. Je weet niet of dat een rol speelt, dat nu ineens allemaal op straat komt.
Ja, voor Ariep is het heel duidelijk. Die wijst gewoon, de dol komt van mijn rug, die komt van weg.
Tegelijkertijd, die anonieme klachten lagen er natuurlijk al vanaf juli. Dus dat was al voordat dat dramatisch slechte optreden van Bergkamp vorige week bij de APB.
Het kan ook allebei waar zijn. Dus er liggen legitieme klachten en er wordt Ariep een trucje geflikt. Kan ook allebei waar zijn. Hè? Ja. Maar Ariep haalde inderdaad, wat je zegt Thomas, echt ongekend hard uit. Hè. Was meteen 's avonds, zei ze, dit is een dolk in mijn rug van Vera Bergkamp. Dit is een politieke afrekening. Ja, dat lijkt ook wel een beetje om je heen slaan natuurlijk. Ze wil nu ook niet meewerken aan dat onderzoek verder. Nou, je zou ook kunnen zeggen, als je niks te verbergen hebt, waarom werk je niet mee? Maar dat is ook lastig, hè, want waarom zou je meewerken aan iets waarvan je echt vindt dat je onschuldig bent? Hè?
Is het nou inderdaad een verstandige manier van haar om zo op dit soort...
Die klachten blijven er liggen. Dus ongeacht wat jij zegt, zie maar eens aan te tonen dat jij terecht hebt gehandeld. Als iemand zegt, ik ben in een ik ben chef lege dozen gemaakt, terwijl ik hartstikke goed functioneerde. Ja, zie er maar eens uit te komen. Zie maar eens te bewijzen dat diegene niet goed functioneerde.
En zeker in dit tijdsgevricht tegen anonieme klachten over grensoverschrijdend gedrag. Hè? We hebben het bijvoorbeeld gezien bij Volt-Kamerlid Gundogan. Het is ook eigenlijk, je kunt je er niet tegen verdedigen. Nee. Dus ik snap haar woede wel. Is het verstandig? Nee, het lijkt me niet verstandig. Je kunt veel van Ariep zeggen, maar het was een vrouw van statuur. Het was een voorbeeldfunctie voor heel veel, met name migrantenvrouwen, meisjes in Nederland. Het was een vrouw die zich heeft opgewerkt van niks tot een van de belangrijkste politici van het land. Ze had echt een voorbeeldfunctie. Ik vind het niet verstandig wat ze doet. Van de andere kant, ik begrijp haar woede wel, want haar politieke carrière is gewoon kapot gemaakt. Ja, ik denk niet dat ze hier nog bovenop komt.
Nee. Dit is gewoon einde verhaal. Zij moet haar commissie rollen.
Hoe kun je lopende een onderzoek, en zo'n onderzoek duurt maanden, voorzitter blijven van zo'n commissie? Ik betwijfel het. Ik denk dat dat heel lastig is.
Ja, normaal zit ook nog eens een commissie dat gewoon waar verder echt niemand acht op had geslagen. Weet je wel? Totdat die parlementaire enquête er echt is.
Nou ja, dan kijk, het is wel zo, als je voorzitter bent van zo'n voorbereidende commissie, dan ga je die enquêtecommissie doorgaat ook gewoon echt voorzitter. Jawel, hè? Dus dan zou ze voorzitter worden van de enquêtecommissie. Dus nog een prachtige vooraanstaande rol. Ja. Die ze nog zou vervullen aan het eind van haar politieke carrière. Ja, die wordt haar door de neus geboord.
Nou ja, plus je kunt je afvragen hoe het voor Bergkamp afloopt. Kijk, er komt dat onderzoek dat wordt door een extern bureau uitgevoerd. Dat zal ongetwijfeld gewoon doorgang vinden, want het presidium heeft daarover besloten. Nou, dan gaat Ariep niet meedoen. Dan komt er een rapport wat waarschijnlijk lelijk is over haar. Maar in de tussentijd, het is niet... kijk, Bergkamp wordt dat lekker aangevreven. Misschien heeft ze het niet gedaan, maar zij is nog steeds wel de baas van dat presidium. De voorzitter van de Tweede Kamer. Dus het is wel on her watch, zeg maar, gebeurt. Dat maakt haar positie niet sterker. Plus die aanval van Ariep, dat beklijft. Dus haar optredens in de Tweede Kamer zullen... ik weet niet of het erbij gehaald wordt, maar haar positie is het ook niet heel veel sterker geworden. Nee.
Zeker niet. En als illustratie daarvan, gisteren ging even een shout-out naar SP-Kamerlid Renske Leijten. Ja. Die ging echt helemaal uit haar plaat gisteren bij een begin van het debat
over die omgangsvorm
in de Tweede Kamer, die Bergkamp echt de les las. Van hoe haal je het in je hoofd om een collega achter haar rug om te laten onderzoeken door een landsadvocaat überhaupt? Echt bizar, vond ze dat. En ze eiste dat Bergkamp de Rijksrecherche zou inschakelen om te onderzoeken wie heeft dat eigenlijk gelekt überhaupt? Want het is maximale beschadiging van een collega-Kamerlid. Gewoon een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger. En daar kwam Bergkamp niet echt goed uit. Die zei, ik zal het neem het mee terug naar het presidium. Nou ja, en daar nam Leijten geen genoegen mee. Maar ja, de positie van Bergkamp is er zeker niet sterker op geworden deze week.
Gaan we er nog achter komen wie dat lek was?
Nee, nooit. Ja, tenzij de Rijksrecherche bij NRC de burelen overhoop haalt. Maar dat gaan ze ook niet doen natuurlijk. Nee, daar ga je niet achter komen. komen, denk ik. En daarmee blijft ook voor altijd, zeg maar, kan Ariep beschuldigen wie ze wil. En Bergkamp kan zeggen, ja, ik trek mijn handen ervan af. Ik had het ook liever niet gehad, weet je wel. Dus dat blijft een wond.
Kom je niet uit. Nee. Ja, volgende week Remkes dus met zijn rapport. Dus ik begrijp al dat daar niet wordt gelekt.
Nee.
Voor de zon.
Ik begrijp dat zelfs de ministers pas op de dag zelf, op woensdagochtend, ze krijgen hem weliswaar iets eerder, worden ze bijgepraat dan de rest van Nederland. Maar die moeten ook wachten tot woensdag.
Ja, dan hebben we het er volgende week vrijdag denk ik over, jongens.
Dat zou zomaar kunnen. En wie weet hebben we dus dan een nieuwe minister van Landbouw.
Ja, wie weet.
Of niet.
Ja. Moeten we even ontdooien dan. Die zitten bij de kachel.
Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.